Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom hier op deze Advents-Kerstfeestviering voor de bejaarden en alleenstaanden van de gemeente. En ook de koor, hartelijk welkom. Is inmiddels al een vertrouwd beeld. Een voorrecht dat dat ook zo kan. En dat het ook nog weer, nadat de organist de afgelopen zomer is overleden, toch nog weer een nieuwe organist zich beschikbaar gesteld heeft om het koor te begeleiden. Dat is toch wel heel wat. We zullen eerst een stukje lezen uit Gods woord en dan zal ik voorgaan in gebed. We lezen een stukje uit Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis van het geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Zullen we de Heer een zegen vragen over deze middag en avond. Genadige en barmhartige Heer, het is aan de middag van deze dag, midden in de week, dat we zo als ouderen van de gemeente en ook jongeren die erbij zijn, hier samen mogen komen om dat evangelie te gedenken, wat we zo even ook uit uw woord hebben mogen vernemen. Uw geboorte vanuit de hemel, hier op aarde. Heren, een wonder zo groot wat we niet kunnen bevatten. En zo danken wij u, Heren, dat wij hier aanwezig mogen zijn. Gij hebt tot hiertoe gedragen en gespaard. Gij hebt nog gelaten in de gezondheid. Gij hebt nog gelaten in het heden der genade. En nu we dan hier ook als ouderen en jongeren bij elkaar mogen zijn om dat te gedenken, bidden we van u of gij ons daar een zegen over wil bereiden. En dat we dan ook in de situatie wat betreft de meditatie die dan plaats gaat vinden, dat we daar dan ook in mogen terugvinden de geboorte van onze lieve Heer Jezus Christus. We dragen hen aan u op die deze middag de verzorging moeten doen. Heren, we bidden van u of gij hen daarin wil ondersteunen en sterken. We bidden u ook voor het koor dat nog meerdere keren hun gezang mogen laten horen. Wil gij daar ook in ondersteunen? En zo bidden we van u of gij ons een goede middag en tegen de avond wil schenken. Dit bidden wij van u in de vergeving van onze zonden, om Christus wil uit genade. Amen. En we zingen nu Psalm 130, vers 3. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op den Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer?
Thank you. Advent 2018. We leven toe naar het kerstfeest. Met David zongen we over het verwachten van de Here. In het Oude Testament lezen we over het uitzien naar de komst van de Messias.
De last over Duma. Men roept mij toe uit zeer. Wachter, hoe staat het met de macht? Wachter, hoe staat het met de nacht?
Komt ons een diepe nacht ter oren. De morgenster is opgegaan. Een mensenkind voor ons geboren. God zal ons redden in zijn naam. Opent uw hart. Gelooft uw ogen. Vertrouwt u toe aan wat gij ziet. Hoe het woord van God van al zijn hoge hier menselijk aan ons geschiet.
Opent uw hart, gelooft uw ogen. Dat is de roep die tot ons komt. Verwachtingsvol uitzien in deze tijd van Advent. Advent is verlangen, het licht verschijnt. Advent is verwachten dat Jezus komt.
Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in zijn goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid, die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer.
Verwachtingsvol uitzien, ook voor mij, in alle omstandigheden, ook in het donker van mijn zorgen en verdriet. Als ik geen uitweg zie en weet, hoe doe ik dat? Dat kan ik alleen door de bemoediging die God geeft vanuit zijn eigen woord. En als ik de Heere steeds weer verdriet doe, omdat hij niet de eerste plaats in mijn leven krijgt? Met al mijn zonden, zorgen en verdriet mag ik schuilen bij de Heere Jezus. In het vertrouwen dat hij kwam in de toorn om de toorn over mijn zonden weg te dragen. En dat hij mij troost en leidt.
U zult weten dat ik de Heere ben. Zij zullen niet beschaamd worden die mij verwachten.
De nacht, hij wacht en wacht en wacht. Wie wacht er stiller dan de nacht op licht dat zeker nadert en toch niet in duisternis? Zie hoe licht doorspikkeld is, van lichtbanen dooraderd. Zo is ook onze zorgennacht. Ja, hij die daarin God verwacht, stil en in hem geborgen, vindt in zijn woord meer dan de pracht der sterren, en nog onverwacht is daar het licht der morgen.
Er zal een ster uit Jacob voortkomen en een scepter uit Israël verrijzen, die vorsten en steden zal vernietigen. Zo helder als de morgenster fonkelt, zo zal Jezus stralen van licht en troost verspreiden. Het woord van onze Heere, omgeven door glans, begiftigd met waarheid, schenkt redding.
Thank you.
volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Het licht is geboren. Het licht is geboren. Hij kwam deze nacht. Op wie al zo lang in geloof is gewacht. Profeten, zij zwegen ruim 400 jaar, maar nu klinkt het luid. Uw Messias is daar. Het licht is geboren. Hij kwam in de tijd die was en die zijn zal in eeuwigheid. Zijn komst wordt door duizenden engelen bericht aan herders, omstraald door het hemelse licht. Het licht is geboren, Gods woorden zijn waar, vervulde beloften na 4000 jaar. De wijzen aanbidden met wierook en goud, sta op tot de vreugde, in hem is behoud.
Verwachtingsvol uitzien, Jezus, hij kwam. Hij is geboren in de stal van Bethlehem, geboren als de Messias voor ons behoud. Dat vraagt van ons gaan in geloof. Net als de wijzen komen met een hart vol verwachting om de geboren koning te aanbidden. Vol vreugde. Verlang je ook naar die blijdschap? Bid dan mee. O, raak ons met uw geest van binnen aan en schep in onze ziel een nieuw begeren. Ja, kom in ons en woon in ons, o Heere. Dan zal in ons een vreugde groeien gaan.
En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het open veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zeide tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere, en dit zal voor u een teken zijn. U zult het kindeke vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermacht, die God loofde en zei, Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in des mensen een welbehagen. En er geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij het overal het woord bekend dat hun over dat kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overleggende die in haar hart. En de herders keurden terug. En zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
Niet de wijzen met hun schatten, niet de vrome Simeon, die zonder God en zijn belofte eigenlijk niet leven kon. Geen fariseer, schriftgeleerde, ook de oude Anna niet, die sinds jaren nauwelijks ooit nog het tempelplein verliet. Maar de herders, ruige kerels, die midden in het leven staan, zonder schatten of verwachting, mogen het eerst naar Jezus gaan. Ik was vaak jaloers op de drie wijzen, op Anna en op Simeon. Ik dacht dat zonder hun bezieling geen tot Jezus komen kon. Maar Goddank, ik hoef geen Anna of een Simeon te zijn. Ik sluit me stilaan bij de herders, ook ik mag naar Jezus gaan.
Goed, het koor gaat nu voor ons twee liederen zingen. Vredevorst en De sterren gaan stralen. En nadat het koor gezongen heeft, zal Jaap Verheyen dus het een en ander vertellen over de cd.
Thank you.
Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God.
Verwachtingsvol uitzien. Jezus, hij kwam. Verwachtingsvol uitzien. Jezus, hij komt.
Laten wij dan er beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust in te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Heden dan, als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Laten wij ons beijveren om die rust binnen te gaan.
Loof Gods heil en troostrijk woord, want wie zijn boodschap heeft gehoord, maar toch zijn hart heeft toegesloten, die wordt vanuit zijn rust verstoten. Nu is het nog genadetijd. Hij vraagt alleen gehoorzaamheid.
Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heere.
En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is met mij, om aan een ieder te vergelden zoals het werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat die het hoort zeggen, kom. En laat die dorst heeft, komen. En laat die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan een ieder die de woorden van deze profetie van het boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in het boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van deze woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad en van de dingen die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, ik kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
verwachtingsvol uitzien. Jezus regeert. En zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. Hem zij alle lof, alle eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Halleluja.
Het koor zal nu nog twee liederen voor ons zingen, Vol van pracht en Kerstnacht.
Yeah.
vergeving door het kind in de kribbe. Ze lopen samen over het smalle paadje. Naast hem gaapt de afgrond. Suze loopt voor hem. Hij kijkt naar haar. Ze heeft haar groene jurk aan die zo mooi past bij haar groene ogen. Haar rode bos krullen danst op haar rug. Ze heeft pumps in dezelfde kleur als haar jurk. Dan kijkt ze achterom. Ze glimlacht naar hem. Hij glimlacht terug en even voelt hij zich intens gelukkig. Dan glijdt Suzes voet weg en valt ze. Hij grijpt haar vast aan haar rand. Ze hangt boven de afgrond en hij kijkt in haar groene ogen. Hij ziet er geen angst in, maar alleen pijn. Diepe pijn. Pijn die hij veroorzaakt heeft. Dan glijdt haar hand uit de zijne. Ze valt steeds dieper en dieper. Suze, hij zegt haar naam, maar het is niet meer dan een snik. Hij zit rechtop in bed. Weer die nachtmerrie. Hij is nat van het zweet. Hij weet hoe het komt. Morgen is het kerstfeest. De dag waarop hij Suze voor het eerst gezien heeft. Steeds als er momenten zijn waarop hij aan Suze moet denken, komt die nachtmerrie terug. Met haar verjaardag, op hun trouwdag en nu weer met kerst. Sander slaat zijn handen voor zijn gezicht. Suze, het spijt me zo. Dan dwalen zijn gedachten terug naar waar het allemaal begon. Marcus heeft hem uitgenodigd voor het kerstfeest. Ze studeren samen in dezelfde stad. Marcus is een goede vriend van hem geworden. Ook al hebben ze allebei een heel verschillende achtergrond. Bij Marcus thuis zijn ze gelovig. Ze gaan elke zondag 2 keer naar de kerk. Dat kent Sander niet. Hij weet wel dat hij gedoopt is, maar hij kan zich niet herinneren dat hij naar de kerk is geweest met zijn ouders. Hij is enig kind. Zijn ouders werken allebei hard. Ze hebben het erg goed thuis. Als Sander iets wil, dan krijgt hij het. Bij Marcus thuis is dat anders. Ze hebben 4 kinderen en dat kost veel geld. Ze moeten allemaal een steentje bijdragen in het gezin. Ze werken dan ook allemaal op zaterdag of door de weekse avond om wat bij te verdienen. Nu heeft Marcus gevraagd of hij eerst de kerstdag bij hem wil komen. Dan kan hij ook mee naar de kerk. Marcus kan altijd vol enthousiasme vertellen over de kerk. Over het werk dat hij doet voor de jeugdclub. Maar vooral ook over zijn liefde voor de Heer Jezus. Sander vindt het moeilijk te begrijpen. Dat je je vertrouwen kan stellen op iets dat je niet kan zien of horen. Dat er eigenlijk gewoon niet is. Hij houdt meer van zekerheid. Hij vertrouwt meer op zichzelf. Op zijn gezond verstand. Maar hij neemt de uitnodiging aan. Zo zit hij eerste kerstdag naast Marcus in de kerk. Hij hoort het kerstevangelie en ziet Marcus de psalmen en gezangen vol overgave meezingen. Maar hij heeft eigenlijk meer oog voor het zusje van Marcus. Ze is erg knap, mooie groene ogen en een bos rode krullen. Ze draagt een groene jurk en pumps in dezelfde kleur. Ook zij luistert geconcentreerd naar de preek. Hij ziet dat ze een traan van haar wang veegt als ze dominee vertelt over het kind in de kribbe dat ook voor ons zonde naar deze wereld kwam. Na de kerkdienst praten ze nog met elkaar over de preek. Marcus vraagt hoe hij het vond. Ja, wel mooi, antwoordt hij. Hij kan toch moeilijk zeggen dat hij meer oog heeft gehad voor het zusje van Marcus. Na deze kerstdag komt hij regelmatig bij Marcus thuis en ziet hij Suze ook weer. Als ze een keer samen in de kamer zijn, trekt hij de stoute schoenen aan en vraagt Suze of ze zaterdagavond met hem uit wil. Ze kijkt nogal verbaasd. Waar naartoe dan, vraagt ze. Zullen we een strandwandeling maken en daarna wat gaan drinken, stelt Sander voor. Daar stemt ze mee in. Na die ene strandwandeling volgen er meer. Ze praten samen over wat ze belangrijk vinden in het leven. En voor Suze ligt dat toch net wat anders dan voor hem. Zij vindt, net als Marcus, dat Jezus de eerste plaats in haar leven moet innemen. Ze vindt het ook moeilijk dat hij dat helemaal niet vindt. Hij vertelt haar dat hij verliefd op haar is en met haar wil trouwen. Maar Suze schudt haar hoofd. Ik zou nooit een man kunnen hebben die niet in Jezus gelooft, zegt ze dan. Dat verwacht Sander niet. Hij is gewend alles te krijgen wat hij wil. Dus gooit hij het over een andere boeg. Hij gaat op zondag met haar mee naar de kerk. Hij doet belijdenis en praat met Suze over het geloof. Ze is blij dat hij nu ook inziet dat een leven zonder God onmogelijk is. En zo trouwen ze, Suze en hij. Het is een prachtige dag. Suze is zo mooi in haar witte bruidsjurk. Ze krijgen als trouwtekst 1 Kronieken 16 vers 1 mee. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht geduriglijk. Suze is ontroerd door deze tekst. Dat is het, Sander, zegt ze. Zo te leven met de Heere. Hij knikt en trekt haar tegen zich aan. Zo begint het leven samen. Ze bidden en lezen uit de Bijbel. Na een jaar wordt hun eerste kindje geboren. Het is een meisje. Sander is trots op zijn kleine meisje. Hoewel hij altijd gezegd heeft dat hij graag een zoon wilde. Ondertussen zit de carrière van Sander in de lift. Hij krijgt het steeds drukker op zijn werk. De verantwoordelijkheden worden steeds groter. Hij laat de opvoeding en zorg voor hun kleine meid aan Suze over. Hij merkt wel dat ze daar moeite mee heeft. Hij is ook vaak weg tijdens de maaltijden. Hij blijft 's avonds op de zaak om daar te kunnen werken. Na 2 jaar kopen ze een grote villa net buiten de stad. Sander vindt dat meer passen, nu hij zich opgewerkt heeft tot directeur. Voor Suze hoeft dat allemaal niet. Ze heeft liever dat hij wat vaker thuis is. Ook de zondagen schiet daar wel eens bij in. Als hij moe is van de lange werkweek, blijft hij 's morgens regelmatig liggen. Hun gezin breidt zich uit met nog 2 zoons. Hoewel Sander erg blij is met zijn kinderen, kan hij ze niet de aandacht geven die ze nodig hebben. Zijn carrière is nu even belangrijker. Er moet tenslotte ook geld verdiend worden. De villa heeft een hoge hypotheek. En als directeur rijdt hij natuurlijk ook een dure auto. En hij heeft maatpakken laten maken. Suus en hij praten steeds minder met elkaar. Ze heeft de druk met de kinderen en hij met zijn werk. Ze probeert er wel eens met hem over te praten. Maar dan wordt hij kortaf en vraagt hoe ze dan denkt dat alles betaald moet worden. Hij ziet wel dat hij haar verdriet doet, maar hij ziet ook geen andere mogelijkheid. Zijn kinderen groeien op tot pubers en volwassenen. Ze kunnen allemaal goed leren en daar is hij trots op. Ze gaan ook allemaal nog trouw elke zondag 2 keer mee naar de kerk. Dat verbaast hem wel, aangezien hij er zelf de brui aan gegeven heeft. Hij heeft nu ook regelmatig reizen naar het buitenland. Deze zijn ook vaak op zondag. En als hij dan een keer op zondag thuis is, gaat hij liever wat ontspannen. De verliefdheid die hij voor Suze voelde, is langzamerhand weggeëbd. Tuurlijk, hij houdt wel van haar. Ze is de moeder van zijn kinderen. Maar van de schoonheid die ze had en waar hij voor gevallen is, is niet veel meer over. Ze is wat magerder geworden en haar rode haar is dof. Er zijn grijze strepen zichtbaar. En haar gezicht is niet meer zo glad als toen. Het is ook logisch, want ze zijn allebei de 50 gepasseerd. Maar hij wil zich nog jong en aantrekkelijk voelen. De schaarse tijd die hij over heeft, brengt hij nu door in de sportschool. En het resultaat mag er zijn, vindt hij zelf. Op een van zijn buitenlandse reizen ontmoet hij een mooie jonge vrouw. Ze is gecharmeerd van hem, streelt zijn ego en hij zoekt haar regelmatig op als hij in de buurt is. Suze weet hier natuurlijk niets van. Maar wat er tussen Suze en hem is, is ook niet te vergelijken met wat hij voor Elina voelt. Ze is jong en vol passie. Ze aanbidt hem en hij is stapelverliefd op haar. Hij begint haar nu ook buiten zijn reizen om op te zoeken. Een van zijn medewerkers op de zaak heeft er lucht van gekregen dat hij iets heeft met een buitenlandse vrouw. Hij is van dezelfde kerk als waar hij vroeger met Suze naartoe ging. En waar Suze en de kinderen nog steeds kerken. In een vertrouwelijk gesprek wijst de medewerker hem op het feit dat hij Suze en de kinderen bedriegt met die andere vrouw. Sander wordt witheet van woede. Waar bemoeit hij zich eigenlijk mee? En laat ik niet merken dat je dit aan Suze of de kinderen vertelt. Dit staat helemaal los van mijn gezin. En mocht je toch vinden dat je het moet zeggen, dan kun je beter alvast in de advertenties in de krant in de gaten gaan houden. Of er nog ergens een medewerker in deze sector nodig is. De man loopt rood aan, maar vertrekt zonder nog iets te zeggen. Sander verwacht wel dat hij zijn mond zal houden, omdat de man en vrouw en 5 kinderen moet onderhouden. En zijn salaris is niet bepaald riant. Op een maandagochtend, nadat hij een weekend bij Elina doorgebracht heeft, komt hij vermoeid thuis. Suze zit bij de tafel en haar hoofd ligt op haar armen. Haar schouders schokken. Sander knikt en denkt onmiddellijk aan de man die haar waarschijnlijk is komen vertellen hoe de vork in de steel zit. Hij gaat zitten en wacht af tot ze hem de mantel uit zal vegen. Maar ze blijft maar liggen en hij wordt ongeduldig. Suze, wat is er aan de hand? Vraagt hij tenslotte maar. Ze heft haar betraande gezicht naar hem op. Het valt hem ineens op hoe slecht ze eruit ziet. Ze is nog magerder geworden en heeft donkere kringen onder haar ogen. Ik ben ernstig ziek, zegt ze dan zacht. Sander kijkt daar vol ongeloof aan. Alles wat hij verwacht heeft, maar dit niet. Hoe weet je dat? Vraagt hij dan. Ik ben naar het ziekenhuis geweest, zegt ze. Ik had al een poosje pijn in mijn buik. Ik heb uitgezaaide kanker. Sander kijkt naar haar. Ze is al die tijd niet goed geweest. En hij weet daar niets van. Waarom heb je dat niet tegen mij gezegd, zegt hij dan. Ze haalt haar schouders op. Jij bent er nooit, zegt ze zacht. Maar, en nu? Hij kijkt haar wat hulpeloos aan. Zo kent ze Sander niet, de man die altijd alles weet en nooit twijfelt over de dingen die op zijn pad komen. Ik moet behandelingen ondergaan, zegt ze dan, maar het is niet meer te genezen. Er volgt een hectische tijd. Sander probeert zoveel mogelijk met haar mee te gaan naar het ziekenhuis. Als hij niet kan, springen de kinderen bij. Het gaat snel slechter met Suze. Er komt een bed in de huiskamer en om de beurt blijven ze bij haar. Suze is heel rustig. Ze praat met de kinderen over hun toekomst. En vooral het allerbelangrijkste, de Heere niet uit het oog te verliezen. Dicht bij hem te blijven leven. De kinderen zijn dapper als ze bij hun moeder zijn. Maar als ze de kamer uit zijn, hoort Sander ze wanhopig huilen. Ze zoeken troost bij elkaar. Niet bij hem. Hij is een buitenstaander. Suze praat wel met hem. Sander, zegt ze dan. Keer terug tot God, hij wil je alles vergeven. En ik vergeef je ook. Sander pakt haar hand vast, het stormt in zijn hart. O, Suze, als je alles eens wist. Maar hij kan het haar niet vertellen, hij kan haar niet nog meer pijn doen. Die nacht sterft Suze. Ze heeft s'avonds samen met de kinderen Psalm 43, vers 3, 4 en 5 gezongen. Nu zit Sander naast het bed. Suze is na het zingen van de psalmen weggegleden in een diepe slaap. Nu blaast ze haar laatste adem uit. Sander legt zijn hoofd op haar borst. Suze, het spijt me zo, fluistert hij. Daarna staat hij op om de kinderen en de arts te bellen. Er volgt een drukke tijd om alles te regelen voor de begrafenis. De kinderen zijn erg verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat ze van hun moeder geleerd hebben. Vooral hoe zij leerden om al jong de Heere te zoeken en dicht bij hem te leven. Sander beleeft het als in een roes. Hij heeft niets te melden. Hij kent zijn eigen vrouw en kinderen amper. Ze zijn op financieel gebied niets tekort gekomen. Maar verder is hij een vreemde gebleven. De kinderen zoeken hem naar de begrafenis nog wel op. Maar het geheim wat hij voor Suze en hen heeft gehad, komt hen toch ter oren. Ze komen verhaal halen en hij vertelt hen de waarheid. Ze zijn verbijsterd dat hij dit hun moeder aangedaan heeft. Gelukkig heeft ze het niet geweten, zeggen ze. Maar u hoeven we niet meer te zien. Ze zijn weggegaan en hij is leeg achtergebleven. Niets meer over, helemaal niets. Alles kapot gemaakt. En waarom? Omdat hij zichzelf zo belangrijk vond. Sander is misselijk. Hij zit nog steeds rechtop in bed. Maar hij is ijskoud geworden. Morgen is het kerstfeest. Hij denkt weer aan Suze, aan de passie en liefde waarmee ze vertelde over de Heer Jezus die ze zo innig lief had. O Suze, kreunt Sander. Dan staat hij op. Hij wil hier weg. Weg uit het mooie huis waar hij met Suze gewoond heeft. Waar ze samen kerst vierden in de eerste tijd van hun huwelijk. Hij kan hier niet meer blijven. Hij loopt naar de garage en start de Mercedes. Het is ijskoud, maar hij voelt het niet. Weg wil hij. Hij trapt het gaspedaal nog wat dieper in. Er komt een flauwe bocht, maar Sander verliest de macht over het stuur. Er volgt een harde klap en dan is er niets meer. Als Sander zijn ogen weer open doet, kijkt hij in de bezorgde gezichten van zijn kinderen. Langzaam dringt het tot hem door wat er gebeurd is. Hij ligt in het ziekenhuis. Hij heeft veel te hard gereden en daardoor is de auto gecrasht. Hij beseft dat hij ook nu weer alleen aan zichzelf heeft gedacht. Sorry, fluistert hij zacht. De kinderen geven hem een kus en verlaten de zaal. Hij is zwaar gewond geraakt. Wat als hij dit niet had overleefd? Wat zou er dan van hem terecht zijn gekomen? Het is kerst vandaag. De Heer Jezus werd geboren, voor zondaars. Er lopen twee tranen over zijn wangen. Een diepe pijn welt op in zijn borst. O God, help me toch, bidt hij dan. Suze kan me niet meer vergeven. De kinderen willen me misschien niet meer vergeven. Maar u, wilt u me nog vergeven? De tranen stromen nu over zijn wangen. Dan staat er ineens iemand naast zijn bed. Het is Marcus. Hij grijpt de hand van Sander vast. Dan begint Sander te praten. Alles vertelt hij aan Marcus. Hij spaart zichzelf op geen enkele manier. Als hij uitgepraat is, pakt Marcus de Bijbel. Hij leest het kerstevangelie voor aan Sander. Dan vouwt hij zijn handen om die van Sander heen. Marcus bidt hardop en vraagt God om vergeving voor zijn vriend. Na het amen kijkt hij Sander aan. Er is nog steeds die liefdevolle gloed in zijn ogen. Sander, zegt hij, God stuurt nooit iemand weg die zijn eigen zoon naar deze aarde gezonden heeft om geboren te worden en te sterven voor mensen die tot hem vluchten. Dat kind in de kribbe kwam ook voor jou. Sander voelt een diepe verwondering. Alles kapot gemaakt en toch nog vergeving. Dankzij dit kind in de kribbe. Dank u God, fluistert hij zacht.
Marie, dank je wel voor dit indringende verhaal. Ik denk dat er in de zaal mensen zijn die het erg aangrijpt. Ik wil aan Kees vragen of hij voor wil gaan in gebed voor de maaltijd.
Mag ik u volgen in gebed? Heere, getrouwe God en Vader in de hemel. Zo op het einde van deze kerstmiddag mogen wij komen voor uw heilige aangezicht. Om uw grote naam te danken. Voor alles wat u ons vanmiddag hebt gegeven. U hebt ons gespaard en bewaard. En u hebt ook vanmiddag alles gegeven wat wij nodig hebben. En Heere, zo mochten wij vanmiddag horen van dat kind dat gekomen is naar deze wereld, vanuit de hemel, nedergedaald naar ons mensen, om ons zondaren te brengen tot u. Dat wij alles bij u mogen en kunnen vinden. En wilt u ons dan zo leiden, dat wij gebracht mogen worden naar u toe, omdat u ons daarin wilt helpen en ondersteunen en sterken. Heere, wilt u zo alles schenken en geven wat nodig is. En wilt u ook zo nabij en goed zijn, ook in het verdere van deze avond. En wilt u ook deze maaltijd die we uit uw handen mogen ontvangen, Heere. Het brood wat wij elke dag nodig hebben. Maar we hebben ook dat levende brood nodig, u, de Heer Jezus Christus. Elke dag weer opnieuw. En wilt u dat ook zo schenken en geven, dat wij op u mogen zien. Heere, wilt u zo deze broodmaaltijd zegenen met het gebed wat u ons hebt gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Eet smakelijk.
We gaan deze middag en avond afsluiten. En dan wilde ik met elkaar nog een stukje lezen uit Johannes 12. Ik sla dat zo op en ik denk dat is toch wel een prachtig stukje om hiermee te eindigen. De intocht in Jeruzalem. Des andere daags een grote schare tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van de palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die de koning Israëls is. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Simons, Sions, zie, uw koning komt zittende op het veulen eener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan, die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat hem na. Tot zover. We zullen de Heer nog danken en bidden. Genadige en barmhartige Heer, nu we gekomen zijn aan het einde van deze middagavond, komen we voor uw heilig aangezicht om uw naam uitmoedig dank te zeggen. Dank te zeggen voor de weldaden uit uw hand ontvangen. We mochten in onderlinge verbondenheid met elkaar hier aanwezig zijn. En het was een goede middag en een goede avond. Er heerste een goede sfeer en dat is een groot voorrecht als we dan zo met elkaar deze situatie mochten gedenken dat de Heer Jezus in ons midden gekomen is om ons te verlossen van onze zonden. Heren, we leggen onze dank voor u neer dat het allemaal zo kon. En zo bidden we van u of gij met ons mee wil gaan als we van hier gaan. Wil behoeden en bewaren op wegen die te gaan zijn. En als we dan alleen thuis komen, heren, wil gij dan als opwachting functioneren. Opdat we dan ook mogen weten dat er één is die alles weet en waar we gewoon alles aan kunnen vragen. Wees zo verder met ons. Behoed en bewaar ons. Dit alles bidden wij van u in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil uw genade. Amen.